Dag en welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux voor de gastuinbouwer, waarin expert Peter de Vries u informeert over het belang van de verschillende elementen. En dit keer gaat de podcast over het eerste sporenelement, ijzer. Peter, kan je uitleggen hoe het voedingselement wordt uitgedrukt?
Ja, nou ja, zoals we alle voorgaande podcasts zagen, maken we een onderscheid tussen een zuivere stof en een oxidevorm van het element. En bij meststoffen zeiden we dan altijd dat het percentage van dat voedingselement wordt aangegeven als een verbinding met zuurstof, hè, dus K2O of zoiets, hè, of NO3. Nou, en met die trend gaan we nou eens een keertje breken. Alle sporenelementen, waaronder ijzer, die worden aangegeven in zuivere stof. Bij ijzer is dat procent dan Fe. Nou, om ons ook een keertje niet druk te maken over de ladingen, het is gewoon ijzer, Fe.
Het is gewoon ijzer. Het is simpel. Misschien een hele lastige vraag. Waarom is dat? Of is het gewoon dat we dat zo hebben afgesproken?
Dat het alleen maar ijzer is?
Ja.
Of? Nou ja, het is eigenlijk zo afgesproken. Het zijn kleine elementen. En daarmee drukken we het uit als echt element van zichzelf.
Ja, het is net wiskunde. Geen vragen stellen. Het is zoals het is. Nu weet ik meer dat het ijzer een sporenelement is. Dan even terug naar de bigger picture. Sporenelementen. Wat zijn dat dan precies?
Ja, en ik denk inderdaad goed om daar eens even mee te beginnen nog. Sporenelementen, die worden ook wel micro-elementen genoemd. En in het Engels worden dat ook wel trace elements genoemd. Nou, van een spoortje zit daar dan al in. En die naam die zegt het al, er is weinig van nodig. Maar ze zijn wel essentieel voor een goede groei en ontwikkeling. Dus ze zijn zeker heel belangrijk. Nou, om een beetje een idee te geven hoeveel minder nodig is, dan moet je gauw denken aan zo'n 1000 keer minder in vergelijking met bijvoorbeeld een kalium of een nitraat. Ik kan dus ook zeggen, je hebt grammen in plaats van kilo's nodig. Dus ja, echt maar een spoortje.
Maar als we het dan over ijzer hebben, ik heb wel eens gehoord dat de aarde, of in ieder geval de bodem, veel ijzer bevat. Waarom zou je dan nog moeten bemesten?
Nou, het klopt zeker dat sommige gronden veel ijzer bevatten. Sommige zijn helemaal rood van het ijzer zelfs. Nou, zo ongeveer 5% van die aardkorst die bestaat uit ijzer. Maar dan moet je ook weten dat het ijzer in heel veel verschillende vormen kan voorkomen in die gronden. En in welke vorm dat ijzer voorkomt, dat hangt dan heel sterk af van de pH van die grond. Nou, is de pH laag, en dan moet je denken aan een pH lager dan 4, dan is er relatief veel ijzer wateroplosbaar. Relatief, want het is nog steeds weinig hoor, maar het is redelijk veel. Relatief gezien dus. En dus, goed, dat is dan dus opneembaar. Bij hogere pH-waardes, en dan moet je denken bij een pH meer dan 7 tot pakkenbeet 9, is veel van het ijzer neergeslagen als ijzeroxides. Je mag zeggen dat dat gewoon roest is. En dat betekent ook dat als een boer bijvoorbeeld de grond aan het bekalken is en die gaat de pH omhoog brengen, dat dan lokaal het ijzer kan neerslaan door die hoge pH. En dat kan zelfs leiden tot ijzergebrek. Nou, tenslotte is ook nog eens een keertje die beschikbaarheid afhankelijk van hoeveel organische stof er in de grond zit en aanwezige kleimineralen. Ja, die binden allemaal het ijzer. Ja, en daarom moeten we dus nog steeds wel gewoon bemesten.
Ja, vrij technisch verhaal, maar we kunnen eigenlijk concluderen dat het vrij lastig opneembaar is. Wat kan je daarover vertellen over die opname van ijzer?
Nou, allereerst moet dat ijzer door de plant worden opgenomen als ijzer 2+. Ik moet dus toch iets over een lading zeggen. En in de grond komt dat vooral als 3+ voor. Dus die plant die moet het ijzer van die 3+ terugbrengen naar 2+. Dat noemen we dan reduceren. En wat betreft de ijzeropname kunnen we de plant een beetje grofweg indelen in 2 groepen. Je hebt zogenaamde ijzer-efficiënte en de ijzer-inefficiënte planten. Nou, die ijzer-efficiënte planten die kunnen de pH van rond de wortel verlagen door stofjes af te scheiden. En door die lagere pH wordt die ijzer 3+ omgezet weer naar die 2+. En wordt het daardoor beschikbaar. Nou, de planten die dat goed kunnen, dat zijn vooral de tweezaadlobbigen. Dat zijn eigenlijk de meeste planten, de meest bekende planten. Je kan ook zeggen, het zijn alle niet grasachtige planten. Dus we moeten denken aan tomaat, aan bonen, aan zonnebloemen en nog veel meer. En nou zijn er zelfs nog planten, en dat is bijvoorbeeld een helianthus, dat is dan een zonnebloem. Die zijn in staat om wortelharen te maken die helemaal gespecialiseerd zijn in die opname van ijzer. En wat die planten doet, die maakt zogenaamde transfercellen. En daarmee kan die dat ijzer nog weer apart echt naar binnen halen. Nou, ik noemde net ook al die ijzer-inefficiënte planten. Dat zijn dus alle grasachtige. Dan moet je denken aan tarwe ook en aan maïs en aan roggen, maar ook bijvoorbeeld aan lelies. En die kunnen die pH niet aanpassen zomaar. Maar die kunnen wel zogenaamde stofjes uitscheiden en die worden phytosiderophoren genoemd. Ja, en die kunnen dat ijzer binden. En als ze dat gebonden hebben, dan kunnen ze toch dat ijzer weer opnemen. Dus ze werken iets anders.
Ja, voor zo'n klein voedingselement is dat toch wel een vrij complex proces. Ik zou dan zeggen dat ijzer toch wel heel belangrijk moet zijn als de plant al die moeite daarvoor doet.
Ja, nou, ijzer is zeker heel belangrijk. Die hele fotosynthese, dus die omzetting van water en CO2 via licht naar suikers en zuurstof, dat is heel sterk afhankelijk van het ijzer. Nou, de cellen waar de fotosynthese plaatsvindt en die de groene kleur aan het blad geven, daar zit dus dat ijzer. Dat zijn de zogenaamde chloroplasten. Dat zijn dus die groene kleurstofjes. Nou, en die bevatten dan ongeveer zo'n 80% van totale ijzer in het blad. Dus je vindt daar echt het ijzer. Nou, ijzer zelf neemt ook deel aan die fotosynthese door het doorgeven van elektronen. Ja, je kan dus helemaal een beetje samenvattend zeggen dat zonder ijzer is er geen fotosynthese en dus ook geen groei. Nou, en dan ook een zwak punt van het ijzer is dan helaas dat het niet opnieuw mobiel gemaakt kan worden in de plant als het tijdelijk een tekort is.
En wat ga je aan die plant zien als die aanvoer stagneert?
Ja, nou ja, je kan toch bijna voorspellen wat we eigenlijk net al zeiden. Hè? We geven de groene kleur, dus als dat ontbreekt, dat ijzer, dan zie je dus meteen dat die blad lichtgroen van kleur wordt. Met nog wel wat kleine, beetje groene nerven. En dat zit vooral bij de jongste bladeren, omdat er geen, het is niet mobiel te maken meer. Dus, hè? Dus de jongste planten, die jongste bladeren, die gaan het eerst het laten zien. En als het nou heel ernstig wordt, en dat is typisch voor ijzer, dan zien we zelfs dat die jongste bladeren wit worden van kleur. Dus alle kleur is er echt helemaal uit, wordt helemaal wit. Nou ja, en op dat moment is er geen fotosynthese meer mogelijk.
Logischerwijs niet best voor de plant als dat optreedt. Maar wat kan ik als tuinder doen om aanvoer van ijzer zeg maar te garanderen of misschien wat te verbeteren?
Ja, nou, ik gaf al aan dat ijzer heel slecht beschikbaar is. Ondanks dat er hele grote hoeveelheden in die grond kan zitten. Nou, als ijzer wordt gegeven als een standaard zout, dus bijvoorbeeld een ijzersulfaat, wat vroeger wel gebeurde, dan zal dat zout oplossen en dan krijg je een ijzer 2 plus ion. En ja, dat reageert heel snel dus met zuurstof. Hè. Je kan zeggen dat het gaat roesten. Of het reageert met fosfaat als de pH wat hoger is tot een neerslag. En dan is het dus niet opneembaar. Nou, om dat ijzerion toch bij die plant te krijgen en te beschermen tegen al die negatieve invloeden, zoals zuurstof, wordt dat ijzer verpakt in een stofje. En dat stofje dat worden gelaten genoemd. Nou, gelaten, dat zijn ingewikkelde grote organische moleculen. En je kan ze eigenlijk prima vergelijken met als je online een bestelling doet bij bol.com bijvoorbeeld. Hè, en dan koop je een artikel en dat artikel wordt verpakt in een stevige doos. En nou, dat beschermt dan jouw artikel tijdens het transport naar jou thuis toe. Nou, zo verpakt ook dat gelaat het ijzer. En levert het af, dus in een perfecte conditie bij die wortel. Nou, zoals jij het artikel uit het doosje kan halen, zo kan de plant dan ook dat ijzer uit dat doosje halen, uit dat gelaat halen. En het doosje dat breekt af, zou ik maar zeggen, tot water en koolstof. Dat is verdwenen dan.
Ja, best een vernuftig doosje, zo'n gelaat. Heeft het dan ook speciale aandacht nodig?
Ja, aandacht hebben ze zeker nodig, want er zijn allerlei verschillende soorten dozen en allerlei verpakkingen natuurlijk, hè, zoals je weet, op de markt. En voor allemaal speciale omstandigheden. Nou, zo geldt het ook voor die gelaten. Bij gelaten is het belangrijk om te weten dat tot welke pH beschermt nou dat gelaat dat ijzer. Nou, in de tuinbouw zijn er een aantal belangrijke gelaten. En ze worden dan met een soort code aangeduid. Dan heb je ijzer, de FE staat er dan. En dan is het EDTA. Die vier letters geven dan het type gelaat aan. Nou, dat EDTA, dat werkt tot een pH van 6. Daarboven, dan verliest hij gewoon zijn werkingen. Dus dan is het ijzer niet meer beschermd. Dan heb je ook een standaard ijzer, DTPA, dat is eigenlijk de meest gebruikte in de tuinbouw. En die werkt perfect tot een pH van 7 bij het ijzer dan. Want ook als er een ander stofje in komt, dan zullen we later wel eens een keertje zien, dan zijn die pH's niet helemaal meer geldig. Maar dit geldt voor ijzer. Nou, en als het naar de pH boven de 7 komt in het wortelmilieu, en dat kan wel eens een keertje gebeuren, dan moet er een sterker gelaat gebruikt worden, want het DTPA werkt niet meer. En dan gebruiken we ijzer EDDHA. Dus dat is een langere afkorting. Of ijzer HBET. Nou, en die ijzers die worden ook wel vaak aangeduid als rood ijzer. Want ik denk dat iedere tuinder het wel herkent, dat als je zo'n ijzer oplost, dan wordt het een hele diep donkerrode wijnkleur in de oplossing. Nou, die werken dus tot zeker wel tot een pH van 10 of 12, heel hoog. Nou, en zoals ook de sterkste dosis natuurlijk tijdens transport kapot kunnen gaan. Als het er ruig mee omgegaan wordt, zo kan ook een gelaat kapot gaan. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Nou, gelaten gaan vooral kapot op het moment dat ze te zuur zijn. Met te zure oplossing worden gebracht. Dus als een pH onder de 3,5 komt, ja, dan kan dat gelaat beschadigen. Maar ook oplossen in te heet water heb ik wel eens een keertje gezien, dan gaat dat gelaat ook kapot. Nou, dan moet je denken bij een temperatuur boven de 40 graden. Daar kan het gelaat niet tegen. Maar ook direct zonlicht is er ook zo eentje. Dat als die rechtstreeks in je meststoffenbakken schijnt, dan kan het gelaat ook beschadigen door het zonlicht. En dan wordt het ook afgebroken. Ja, en dat beschermt het ijzer niet meer. Nou, bakken, die meststoffenbakken, die moet je eigenlijk ook altijd afdekken tegen direct zonlicht. Nou, we weten ook dat er drainontsmetters bijvoorbeeld worden gebruikt. En die zijn bedoeld om allerlei organische verbindingen af te breken, zoals bacteriën, virussen en dergelijke. Nou, gelaten, zei ik, zijn ook organisch. En die worden dus ook aangepakt door die ontsmetters. En met name UV-ontsmetters doen dat namelijk goed, zeg maar. Die zijn het meest schadelijk. En die breken iedere keer als water erheen komt een klein beetje van het gelaat af. Nou, en wees dan ook, als je dat soort apparaten gebruikt, erop beducht dat er, ja, dat je misschien wel wat ijzergebreksverschijnselen kan gaan zien. Nou, en om een hele eenvoudige richtlijn mee te geven van hoe je kan om moet gaan met gelaten, zeg ik vaak dat als je niet je hand in een oplossing durft te steken omdat je denkt of omdat je weet dat het pijn gaat doen, los dan ook een gelaat niet op. Je steekt je hand niet op in een geconcentreerde bak met zuur, of je doet het niet in hoge temperaturen en je houdt het ook niet in het zonlicht. Te veel UV-licht is ook slecht voor je huid. Nou, als je dat een beetje als richtlijn hanteert, dan overleeft het gelaat het ook wel.
En hoe zit het dan met de dosering? We hadden het in ieder geval over grammen in plaats van kilo's. En de balans dan, zeg maar, ook met de andere voedingselementen?
Ja, nou, balans is natuurlijk altijd een soort afsluiting van deze podcast. En dat geldt hier ook. Weer natuurlijk, maar dan met ijzer vooral met andere sporenelementen. Dus mangaan, koper en zink. En we zullen later ook wel zien dat er een stevige competitie kan zijn. En verdringing ook op het gelaat kan plaatsvinden tussen die sporenelementen. En ijzer, die kan daar behoorlijk last van hebben. Maar ja, goed, daarover de volgende keer dan maar meer.
Daarover de volgende keer dan maar meer. Mag ik jou dan voor nu vriendelijk danken voor het delen van jouw kennis, Peter. En tot zover deze podcast van Yara Benelux. Wilt u meer weten over de meststoffen die Yara ontwikkelt specifiek voor de glastuinbouw? Kijk dan eens op de website www.yara.nl.